Hoofdstuk 12. Hulp aan werkelozen en daklozen. God kan een tafel dekken in de woestijn. Er zijn groothartige mannen en vrouwen die graag kennis willen nemen van de toestand van de armen en nagaan welke maatregelen getroffen kunnen worden om die te verbeteren. Hoe de werklozen en daklozen geholpen kunnen worden om zich de dagelijkse zegeningen van Gods voorzienigheid te verzekeren en een leven te leiden zoals Hij heeft gepland dat de mens zou leven, is een vraag waarop velen ernstige trachten een antwoord te vinden. Maar er zijn niet velen, zelfs onder opvoeders en staatslieden, die de onderliggende oorzaken van de tegenwoordige toestand van de maatschappij begrijpen. Zij die de teugels van de staat in handen hebben, zijn niet in staat een oplossing te vinden voor het probleem van armoede, verpaupering en toenemende misdaad. Zij worstelen tevergeefs om zakelijke ondernemingen op een zekere basis te plaatsen. Als men meer aandacht zou schenken aan de aanwijzingen in Gods woord, zouden zij de oplossingen voor deze problemen vinden die hen zouden verbazen. Veel kan geleerd worden uit het Oude Testament wat betreft het vraagstuk van de arbeid en de hulp van armen. Gods plan voor Israël. In Gods plan voor Israël had ieder gezin een huis op een land met voldoende grond om te bebouwen. Zo werd zowel voorzien in de middelen als in het motief voor nuttig, ijverig en zelfverzorgend leven. En geen menselijke bedenksels hebben ooit dit plan kunnen verbeteren. Aan het verlaten van dit plan door de wereld is het in grote mate te wijten dat er vandaag armoede en ellende heersen. Bij de vestiging van Israël in Canaan werd het land onder de gehele bevolking verdeeld. Alleen de Levieten als priesters van het heiligdom werden uitgesloten van gelijke verdeling. De gezinnen in de stam werden geteld en aan elk gezin overeenkomstig het aantal leden werd de erfenis toebedeeld. En hoewel iemand voor een tijd afstand kon doen van zijn bezit, kon hij de erfenis van zijn kinderen niet voorgoed kwijtraken. Wanneer hij in staat was het land te lossen, was hij vrij om dit te doen. Schulden werden iedere zevende jaar kwijtgescholden en in het 50ste jaar of jubileumjaar werd alle land teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaar. Het land zal niet voor altijd verkocht worden, was Gods aanwijzing, want het land is mijn, en gij zijt vreemdelingen en bijwoners bij mij. In het gehele land dat gij in bezit hebt, zult gij lossing voor het land toestaan. Wanneer uw broeder verarmd is en iets van zijn bezittingen heeft moeten verkopen, dan zal zijn naaste bloedverwant als losser optreden. Hij zal loskopen wat zijn broeder heeft moeten verkopen. Wanneer iemand geen losser heeft, maar zijn vermogen wordt toereikend, zodat hij verwerft, zal hij zijn bezittingen terugkrijgen. Maar indien hij niet verwerft wat nodig is om het terug te betalen, dan blijft wat hij verkocht heeft in het bezit van hem die het gekocht heeft, tot het jubeljaar. Leviticus 25, vers 23 tot en met 28. Gij zult het 50ste jaar heiligen en vrijheid in het land afkondigen voor al zijn bewoners. Een jubeljaar zal het voor u zijn. Dan zal ieder van u tot zijn bezitting en tot zijn geslacht terugkeren. Leviticus 25, vers 10. Zo was dus elk gezin zeker van zijn bezit en beveiligd tegen uitzonderlijke armoede of uitzonderlijke rijkdom. Nijverheidsbeoefening. In Israël werd de uitoefening van een ambacht als een plicht beschouwd. Iedere vader had de plicht zijn zoons een of ander nuttig vak te leren. De grootste mannen in Israël waren getrainde vaklieden. Vaardigheid op huishoudelijk gebied werd beschouwd als essentieel voor iedere vrouw. En bedrevenheid in het huishouden werden voor vrouwen van de hoogste stand als een eer beschouwd. Verschillende vaardigheden werden in de profetenscholen geleerd en vele studenten voorzagen in hun eigen onderhoud door handenarbeid. Welwillendheid voor de armen. Deze regels rekenden echter niet geheel met de armoede af. Het was niet Gods bedoeling dat armoede geheel zou verdwijnen. Het is één van de middelen voor de ontwikkeling van het karakter. De armen, zei hij, zullen in het land nooit ontbreken. Daarom gebied ik u al dus. Gij zult uw hand wijd openen voor uw broeder, voor de ellendigen en de armen in uw land. Deuteronomium 15, vers 11. Wanneer onder u een arme mocht zijn, één van uw broeders, in één van uw woonplaatsen, in het land dat de Heere uw God u geven zal, dan zult gij uw hart niet verstoken, noch uw hand gesloten houden voor uw arme broeder, maar gij zult uw hand wijd voor hem openen en hem met mildheid lenen, voldoende voor wat hem ontbreekt. Deuteronomium 15, vers 7 en 8. Wanneer uw broeder verarmt en zich bij u niet staande kan houden, dan zult gij hem, vreemdeling en bijwoner, ondersteunen, opdat hij bij u in leven blijven. Leviticus 25, vers 35. Wanneer gij de oogst van uw land binnenhaalt, zult gij de rand van het veld niet geheel afmaaien. Leviticus 19, vers 9. Wanneer gij de oogst van uw akker binnenhaalt en de garven op de akker vergeet, dan zult gij niet teruggaan om die weg te halen, voor de vreemdeling, de weduwe en de wees zal die zijn. Wanneer gij uw olijven afslaat, zult gij de takken niet nog eens afzoeken. Wanneer gij de oogst van uw wijngaard inzamelt, zult gij niet nog eens een nalezing houden. Het zal zijn voor de vreemdeling, de wees en de weduwe. Deuteronomium 24, vers 19 tot en met 21. Niemand behoeft er bevreesd voor te zijn dat zijn vrijgevigheid hem tot armoede zal brengen. Gehoorzaamheid aan Gods geboden zal zeker tot voorspoed leiden. Want terwille daarvan zal de Heer u zegenen in al uw werk en in al wat gij onderneemt. Dan zult gij aan vele volken lenen, maar gij zult niet de leen ontvangen. Gij zult over vele volken heersen, maar over u zullen zij niet heersen. Deuteronomium 15, vers 10 en 6. Zakelijke beginselen. Gods woord keurt geen politiek goed die de ene klasse verrijkt door onderdrukking en uitbuiting van de andere. Het leert ons om in al onze handelstransacties onszelf in de plaats te denken van diegenen met wie we te doen hebben, en niet alleen onze eigen belangen behartigen, maar ook die van anderen. Wie voordeel haalt uit pech van anderen, om zich te bevoordelen door zwakheid of onkunde van een ander, is een overtreder zowel van de beginselen als van de voorschriften van Gods woord. Gij zult het recht van de vreemdeling en wees niet buigen. Ook zult gij het kleed der weduwe niet in pand nemen. Deuteronomium 24, vers 17. Wanneer gij van uw naaste iets te vorderen hebt, zult gij zijn huis niet binnengaan om een pand van hem weg te nemen. Gij zult buiten blijven staan en de man van wie gij een schuld te vorderen hebt, zal het pand buiten bij u brengen. Indien hij een arm man is, zult gij u niet ter ruste leggen in wat hij u als pand gaf. Deuteronomium 24, vers 10 tot en met 12. Indien gij het opperkleed van uw naaste tot pand neemt, zult gij het hem voor zonsondergang teruggeven, want dat is zijn enige bedekking. Waarin zal hij zich ten ruste leggen? Wanneer hij tot mij om hulp zal roepen, zal ik horen, want ik ben genadig. Exodus 22, vers 26 en 27. Wanneer gij iets van uw volksgenoot verkoopt of iets van hem koopt, dan zal de een de ander niet benadelen. Leviticus 25, vers 14. Gij zult geen onrecht doen bij het recht spreken, bij lengtemaat, gewichts- of inhoudmaat. Een zuivere eva en een zuivere hin zult gij gebruiken. Ik ben de Heere uw God. Leviticus 19, vers 35. Gij zult in uw buidel geen tweeërlei gewicht hebben, een grote en een kleine. Gij zult in uw huis geen tweeërlei eva hebben, een grote en een kleine. Deuteronomium 25, vers 13 en 14. Een zuivere weegschaal, zuivere gewichten, een zuivere eva en een zuivere hin zult gij gebruiken. Leviticus 19, vers 36. Geef hem die van u vraagt, en wijs hem niet af die van u wil lenen. Matthäus 5, vers 42. De goddeloze vraagt de leen en geeft niet terug, maar de rechtvaardige ontfermt zich en schenkt. Psalm 37, vers 21. Schaf raad, geef een beslissing, maak op de volle middag uw schaduw als nacht, verberg de verdrevenen, verraad de vluchtelingen niet. Laat mijn verdrevenen bij u vertoeven en wees hun tot een toevlucht tegen de verwoester. Jesaja 16, vers 3 en 4. Het levensplan dat God aan Israël gaf, was bedoeld als een aanschouwelijke les voor de gehele mensheid. Als deze beginselen heden uitgevoerd werden, hoe anders zou deze wereld dan zijn? Gunstige gelegenheden voor de daklozen. Binnen de wijde grenzen van de natuur is er nog steeds een ruimte voor de lijdenden en behoeftigen om een tehuis te vinden. Aan haar boezem zijn bronnen genoeg om hen van voedsel te voorzien. Verborgen in de diepte van de aarde zijn de zegeningen voor allen die de moed hebben en de wil en het doorzettingsvermogen om haar schatten te vergaderen. De bewerking van de bodem, de bezigheid die God in Eden aan de mens had toevertrouwd, opent voor duizenden de gelegenheid om in hun onderhoud te voorzien. Vertrouw op de Heeren en doe het goede. Zo zult gij wonen in het land en zeker gevoed worden. Psalm 37, vers 3. Duizenden en tienduizenden zouden op het land kunnen werken, die nu in de stad samengedrongen wonen en uitkijken naar een kans om een kleinigheid te verdienen. In vele gevallen wordt deze kleinigheid niet aan brood besteed, maar wordt bij de alcoholslijter gebracht om iets te verkrijgen dat lichaam en ziel verwoest. Velen beschouwen arbeid als slavernij en zij trachten een middel van bestaan te vinden door oneerlijke praktijken, liever dan door eerlijk werk. Deze wens om een bestaansmiddel te krijgen zonder werk opent de deur tot ellende en zonde en onbegrensde misdaad. De achterbuurten van de stad. In de grote steden zijn duizenden mensen die minder verzorging en aandacht krijgen dan men aan de stomme dieren geeft. Denk aan de gezinnen die benauwd in ellendige huurkazernes wonen. Vele van hen in donkere kelders die vochtig muf stinken. In deze vreselijke plaatsen worden kinderen geboren, groeien op en sterven. Zij zien niets van de schoonheid van de natuur die God geschapen heeft om onze zintuigen in verrukking te brengen en de ziel op te heffen. In lompen gekleed en half verhongerd leven zij te midden van ondeugd en verdorvenheid. Het karakter gevormd door ellende en zonde die hen omringen. Kinderen horen de naam van God alleen als vloek. Vuile gesprekken, vervloekingen en schelden vervullen hun oren. De lucht van sterke drank en tabak, verziekende stank, moreel verval, verderven hun gevoelens. Zo worden duizenden tot misdadigers gemaakt, vijanden van een maatschappij die ze heeft overgegeven aan ellende en verval. Niet al de armen in de achterbuurten behoren tot deze klassen. Godvrezende mannen en vrouwen zijn tot diepe armoede gebracht door ziekte of ongelukkige omstandigheden, of door oneerlijke praktijken van lieden die leven ten koste van de medemens. Vele oprechte en welmenende mensen worden arm door gebrek aan vakbekwaamheid. Door onkunde zijn ze ongeschikt om tegen de moeilijkheden van het leven te strijden. Ze trekken naar de stad, maar kunnen geen werk vinden. Omringd door de aanblik en geluiden van verdorvenheid worden zij blootgesteld aan vreselijke verleidingen. Samengedrongen en dikwijls gelijkgesteld met ondeugdelijken en vervallenen, is het slechts door bovenmenselijke worsteling en meer dan aardse kracht dat zij behoed kunnen worden in dezelfde diepte te zinken. Velen houden vast aan hun rechtschapenheid en verkiezen liever te lijden dan te zondigen. Het is vooral deze klasse die hulp, sympathie en bemoediging nodig heeft. Buiten wonen. Als de armen die nu in de steden opgepakt zitten, op het land woningen vinden, zouden zij niet alleen een middel van bestaan vinden, maar ook gezondheid en geluk, die hun tot nu toe onbekend is. Hard werken, eenvoudige voeding en zuinigheid zou hun deel zijn. Maar wat een zegen moet het zijn de stad te verlaten, met al haar verleidingen tot kwaad, de beroering en misdaad, ellende en vuilheid, tegenover de rust, vrede en reinheid van het land. Voor velen die in de steden wonen en geen groen gras vinden om de voeten op te zetten, die jaar in, jaar uit op vuile pleinen en nauwe steegjes, stenen muren, plaveisel en bewolkte luchten zien, rook en stof inademen. Als deze in de landbouwstreken gebracht konden worden, omringd door groene velden, de bossen, heuvels en beekjes, dan zouden de heldere luchten en de frisse, zuivere lucht van het land hen als een hemel toeschijnen. Voor een groot deel afgesneden van contacten met en afhankelijk van mensen en gescheiden van corrupte regels, gewoonten en opwindingen van de wereld, zouden zij dichter bij het hart van de natuur komen. Gods aanwezigheid zou meer werkelijkheid voor hen worden. Velen zouden leren afhankelijk van hem te zijn. Door de natuur zouden ze zijn stem tot hun hart te horen spreken van vrede en liefde. Geest, ziel en lichaam zouden beantwoorden aan de genezende, levengevende kracht. De noodzaak van een vakopleiding. Velen hebben behoefte aan hulp, bemoediging en aanwijzingen om een vak te leren, om in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. Er zijn menigte van arme gezinnen voor wie geen beter zendingswerk gedaan kan worden dan hun bij te staan in de vestiging op het land en te leren hoe zij daar een bestaansmogelijkheid kunnen opbouwen. De behoefte voor zulke hulp en instructies is niet beperkt tot de steden. Zelfs op het land met al de mogelijkheden voor een beter leven zijn grote aantallen armen in grote nood. Hele gemeenschappen zijn verstoken van vakopleidingen en gezondheidsinformatie. Gezinnen leven in hutten met schaarse meubelen en kleding, zonder werktuigen of boeken, verstoken van comfort, gemakken en ontwikkelingsmogelijkheden. Verruwde zielen, zwakke, ziekelijke lichamen vertonen de resultaten van geërfde, slechte eigenschappen en van verkeerde gewoonten. Deze mensen moeten van de grond af opgevoed worden. Zij leiden een ijdel verdorven leven en ze moeten opgevoed worden in correcte gewoonten. Hoe kunnen zij gebracht worden tot hogere idealen in het leven? Hoe kunnen zij daartoe geholpen worden? Wat kan er gedaan worden als armoede heerst en men er bij elke stap mee te kampen heeft? Het werk is zeker moeilijk. De noodzakelijke verbeteringen kunnen nooit bereikt worden, tenzij de mannen en vrouwen bijgestaan worden door een macht buiten henzelf. Het is Gods doel dat de rijken en de armen nader verbonden worden door banden van sympathie en hulpvaardigheid. Zij die middelen, talenten en bekwaamheid hebben, moeten deze gaven gebruiken tot zegen van de medemens. Een werk voor christelijke agrariërs. Christelijke boeren kunnen werkelijk zendingswerk doen door de armen te helpen een woning te vinden op het land en hen te leren hoe de bodem bewerkt moet worden om die productief te maken. Leer hen hoe landbouwwerktuigen gebruikt worden, hoe de verschillende gewassen gekweekt moeten worden, hoe boomgaarden aangeplant en verzorgd moeten worden. Velen die land bewerken oogsten niet voldoende als gevolg van verzuim. Hun boomgaarden worden niet goed onderhouden. De aanplant van gewassen gebeurt niet op de juiste tijd. En de bewerking van de grond wordt te oppervlakkig gedaan. Hun magere opbrengst wijten zij aan de onvruchtbaarheid van de bodem. Dikwijls wordt een stuk land verkeerd beoordeeld, dat, wanneer het goed bewerkt werd, rijke oogsten zou opleveren. De onvoldoende planning, de geringe aandacht, de verkeerd aangewende methodes roepen luid tot hervorming. Laat juiste methodes geleerd worden aan allen die gewillig zijn om te leren. Als iemand niet wenst bekend te worden gemaakt met de vooruitstrevende methoden, dan moeten de lessen zwijgend gegeven worden. Houd de cultuur van uw eigen land hoog. Laat waar mogelijk een woord vallen bij de buren en laat de oogst voor zichzelf spreken ten gunste van de juiste methoden. Laat zien wat bereikt kan worden met de juiste bewerking van het land. De vestiging van nijverheid. Aandacht zou besteed moeten worden aan de verschillende soorten nijverheid, zodat arme mensen werk kunnen vinden. Meubelmakers, smeden en iedereen die een nuttig vak verstaat, zou verantwoordelijkheid moeten voelen om ontwetende en werkelozen te leren. In de hulpverlening aan de armen vinden wij een wijd veld voor de dienst aan vrouwen zowel als mannen. De kundige kookster, de huishoudster, de naaister, de verpleegster, de hulp van iedereen is nodig. Laat de leden van arme huisgezinnen de kookkunst geleerd worden, hoe men eigen kleding maakt en verzorgt, hoe men zieken verzorgt, het huis schoon en in orde houdt. Laat jongens en meisjes grondig getraind worden in een of ander nuttig beroep. Zendingsgezinnen. De vestiging van zendingsgezinnen is nodig in onbekende streken. Laat landbouwers, zakenmensen, bouwlieden en wie vakkundig is in hand- en kunstwerken naar verwaarloosde streken gaan om het land te ontwikkelen, industrieën te vestigen, een eenvoudig huis voor zichzelf te bouwen en hun buren te helpen. De ruwe plekken in de natuur, de wilde plaatsen, heeft God aantrekkelijk gemaakt door mooie dingen tussen de onaanzienlijke dingen te plaatsen. Dit is het werk waartoe wij geroepen zijn. Zelfs de verlaten plaatsen op de aarde, waar de toekomst niet aanlokkelijk lijkt, kunnen als een tuin van God worden. Ten dien dagen zullen de doven schriftwoorden horen, en van donkerheid en duisternis verlost zullen de ogen der blinden zien. En ootmoedigen zullen steeds meer vreugde hebben in de Heere, en de armsten onder de mensen zullen juichen in de heilige Israëls. Jesaja 29, vers 18 en 19. Help de mensen tot zelfhulp. Door instructies in praktische zaken kunnen we de armsten dikwijls effectief helpen. Als regel zullen diegenen die niet tot werk getraind zijn, geen nijvere gewoontes hebben, geen doorzetting, geen spaarzaamheid of zelfverloochening kennen. Zij weten niet hoe men het moet aanpakken. Dikwijls wordt door gebrek aan zorgvuldigheid en een juist oordeel datgene verspild wat hun gezin een fatsoenlijk en comfortabel bestaan had kunnen bieden, als zorgzaamheid en zuinigheid waren beoefend. Het pas ontgonnen land der armen kan invloed en spijzen leveren, maar soms gaat dit door gebrek aan inzicht verloren. Spreuken 13, vers 23. Wij kunnen aan de armen geven en hun schade doen, door hen te leren afhankelijk te zijn. Zulk geven moedigt zelfzucht en hulpeloosheid aan. Dit leidt dikwijls tot luiheid, verkwisting en onmatigheid. Geen mens die zijn eigen levensonderhoud kan dienen, heeft het recht om van anderen afhankelijk te zijn. Het spreekwoord "de wereld is mij mijn levensonderhoud verschuldigd" bevat een kern van valse fraude en diefstal. De wereld is niemand een bestaan verschuldigd die in staat is tot werken en in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien. Echte liefdadigheid helpt mensen zichzelf te helpen. Als iemand bij ons aan de deur komt en om voedsel vraagt, mogen wij hem niet hongerig wegsturen. Zijn armoede kan een gevolg zijn van onfortuinlijke omstandigheden. Maar ware weldadigheid betekent meer dan giften. Het betekent echte belangstelling in het welzijn van anderen. Wij zouden de noden van armen en bedroefden moeten onderzoeken en die hulp geven die hun het meest nut geeft. Aandacht, tijd en persoonlijke bemoeienis kosten veel meer dan slechts wat geld geven. Maar dat is de echte weldadigheid. Wie geleerd hebben te verdienen wat ze ontvangen, zullen geredelijker leren om er zoveel mogelijk mee te doen. En door zelfvertrouwen te leren, bereiken zij niet alleen dat zij zelfstandig worden, maar het zal ook maken dat zij in staat zijn anderen te helpen. Leer het belang van de plichten in het leven aan hen die hun kansen verspelen. Toon aan dat Bijbelse godsdienst nooit weglopers maakt. Christus moedigt ijver aan. "Waarom staat gij hier de gehele dag ledig?" zei hij tegen de leeglopers. "Wij moeten werken terwijl het dag is. De nacht komt waarin niemand kan werken." Johannes 9, vers 4. Praktische lessen. Het is voor allen een voorrecht in hun huiselijk leven, hun leefgewoonten, handelen en regels aan de wereld een bewijs te geven van wat het evangelie kan doen voor diegenen die gehoorzamen. Christus kwam naar onze wereld om ons een voorbeeld te geven van wat we kunnen worden. Hij verwacht van zijn volgelingen dat zij voorbeelden zijn van stiptheid in al hun levensrelaties. Hij wenst dat de goddelijke aanraking op alle uiterlijke zaken zichtbaar is. Ons eigen huis en de omgeving zouden praktische lessen moeten zijn, de manieren tot verbetering leren, zodat ijver, reinheid, smaak en verfijning de plaats mogen innemen van ledigheid, onreinheid, ruwheid en wanorde. Door ons leven en ons voorbeeld kunnen wij anderen helpen te ontdekken wat afstotelijk in hun karakter of in hun omgeving is, en met christelijke hoffelijkheid kunnen wij verbetering bevorderen. Als wij belangstelling in hen tonen, zullen wij gelegenheden vinden hen te leren hun energie het beste te benutten. Hoop en moed. Zonder moed en doorzettingsvermogen zullen wij niets bereiken. Spreek woorden van hoop en moed tot de armen en de ontmoedigden. Als het nodig is, geef dan tastbaar bewijs van uw belangstelling door hen te helpen wanneer zij zich in het nauw voelen. Wie vele voordelen genieten, zouden moeten bedenken dat zij zelf nog steeds fouten maken in alle dingen en dat het pijnlijk voor hen is als zij op hun fouten worden gewezen en er voor hen een prachtig voorbeeld wordt opgehangen van wat zij zouden moeten zijn. Bedenk dat vriendelijkheid meer bereikt dan berisping. Als u probeert anderen te helpen, laat hen dan zien dat u wenst dat zij een zo hoog mogelijke standaard bereiken en dat u bereid bent hen daarbij te helpen. Als zij in sommige dingen tekortschieten, wees er dan niet te snel bij om hen te veroordelen. Eenvoud, zelfverloochening. Eenvoud, zelfverloochening, zuinigheid, lessen van bijzonder belang voor de armen schijnen hun dikwijls heel moeilijk en onwelkom. Het voorbeeld en de geest van de wereld wekt en koestert voortdurend hoogmoed. Liefde voor uiterlijk vertoon, bevrediging van verlangens, verkwisting en ledigheid. Deze ondeugden brengen duizenden tot armoede en voorkomen dat nog meer duizenden zich boven verval en ellende uitwerken. Christenen moeten deze armen aanmoedigen om die invloeden te weerstaan. Jezus kwam in nederigheid naar deze wereld. Hij was van lage geboorte. De majesteit des hemels, de koning der heerlijkheid, de aanvoerder van de gehele engelenheer, vernederde zich tot het aanvaarden van het mens zijn en hij verkoos een leven van armoede en vernedering. Hij had geen kansen die de armen niet hadden. Arbeid, moeite en ontbering waren een deel van zijn dagelijkse ervaringen. De vossen hebben holen en de vogels des hemels nesten, maar de Zoon des Mensen heeft geen plaats om het hoofd op neer te leggen. Lucas 9, vers 58. Jezus zocht geen bewondering of applaus van de mensen. Hij voerde geen leger aan. Hij heerste niet over een aards koninkrijk. Hij zocht geen gunst van de rijken of eer van de wereld. Hij maakte geen aanspraak op een positie tussen de leiders van de natie. Hij woonde tussen de nederigen. Hij veronachtzaamde de kunstmatige onderscheiding van de maatschappij. De aristocratie van geboorte, rijkdom, talent, geleerdheid en rang, dat alles negeerde hij. Hij was de prins van de hemel. Toch kozen zijn discipelen niet uit de wetgeleerden, de regeerders, de schriftgeleerden of de fariseeën. Hij ging deze alle voorbij, omdat zij hoogmoedig waren door hun geleerdheid of positie. Zij zaten vast in hun tradities en bijgelovigheid. Hij, die alle harten kon lezen, koos eenvoudige vissers, die gewillig waren om beleerd te worden. Hij at met tollenaren en zondaars en mengde zich onder het gewone volk, niet om laag en aards met hun te worden, maar om door voorschrift en voorbeeld hun de juiste beginselen bij te brengen en hun op te heffen uit hun aardse gezindheid en verval. Jezus trachtte de valse wereldse maatstaf van het beoordelen van de waarde van de mens te verbeteren. Hij nam zijn plaats in onder de armen, zodat hij van het arm zijn de schande kon wegnemen die de wereld eraan had gegeven. Hij heeft voor altijd het verwijt en de smaad ervan afgescheurd door de armen te zegenen als de erfgenamen van Gods koninkrijk. Hij wijst ons op het pad dat hij ging met de woorden: "Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij." Lucas 9, vers 23. Christelijke werkers moeten het volk tegemoetkomen waar ze zijn en hen opvoeden, niet in hoogmoed, maar in karaktervorming. Leer hen hoe Christus werkte en zichzelf verloochende. Help ze hem de les van zelfverloochening en zelfopoffering te leren. Leer hen zich te hoeden voor bevrediging van eigen verlangen in navolging van de mode. Te vol van ernstige, heilige verantwoordelijkheden om te verdoen aan eigen pleziertjes. De beste dingen in het leven. Vele mensen, mannen en vrouwen, zien niet of nauwelijks het ware doel van het leven. Ze worden aangetrokken door geschitter en vertoon. Ze zijn eerzuchtig en willen graag uitblinken in de wereld. Hieraan wordt het ware doel van het leven opgeofferd. De beste zaken in het leven, eenvoud, eerlijkheid, waarheidsliefde, reinheid en trouw, kunnen niet gekocht of verkocht worden. Zij zijn even vrij verkrijgbaar voor de ontwetende als voor de geëerde staatsman. Voor iedereen heeft God genoeg vreugde bereid om van te genieten, rijken en armen evenveel, en de vreugde die men kan vinden in het cultiveren van reine gedachten en onzelfzuchtige daden, de vreugde die komt van het spreken van sympathieke woorden en het doen van vriendelijke daden. Van hen die zulke diensten verrichten, zal het licht van Christus schijnen om levens, verduisterd door vele schaduwen, te verhelderen. God zal succes schenken. Houd, terwijl u armen in tijdelijke dingen helpt, altijd hun geestelijke behoeften voor ogen. Laat uw eigen leven getuigen van Christus' macht tot instandhouding. Laat uw karakter de hoge standaard die allen kunnen bereiken openbaren. Onderwijs het evangelie in eenvoudige gelijkenissen. Laat alles waarmee u te doen hebt een les zijn in karakteropbouw. In de eenvoudige werkring kan de zwakste, de meest onbekende, een werker zijn tezamen met God, en hij kan de troost van zijn aanwezigheid en ondersteunende genade genieten. Zij behoeven zichzelf niet uit te putten tot vele angsten en noodloze zorgen. Laat hen van dag tot dag werken, getrouw de taak die God in zijn voorzienigheid hun heeft opgedragen, vervullen, en hij zal voor hen zorgen. Hij zegt: "Wees in geen ding bezorgd, maar laat bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Jezus Christus." Filippenzen 4, vers 6 en 7. God zorgt voor zijn schepselen. Hij heeft hen alle lief en hij maakt geen onderscheid, behalve dat hij de tederste medelijden voelt voor diegenen die de zwaarste lasten van het leven moeten dragen. Gods kinderen moeten beproevingen en moeilijkheden tegemoet zien, maar ze moeten hun lot met opgewekte moed accepteren en bedenken dat in alles wat de wereld verzuimt om te geven, God zelf zal voorzien in de gunstigste zin. Hij openbaart juist, wanneer wij op moeilijke plaatsen komen, zijn macht en wijsheid als antwoord op ons nederig gebed. Heb vertrouwen in hem als beantwoorder van gebeden. Hij zal zichzelf aan u openbaren als één die in elke nood kan helpen. Hij die de mens schiep, die hem een wonderbaar lichaam gaf, verstand en geestelijke eigenschappen, zal hem niet onthouden wat nodig is om het leven dat hij gegeven heeft in stand te houden. Hij die ons zijn woord gegeven heeft, de bladeren van de boom des levens, zal ons de kennis, hoe hij voorziet in voeding voor zijn behoeftige kinderen, niet onthouden. Hoe kan wijsheid verkregen worden door wie achter de ploeg de ossen drijft? Door naar te zoeken als zilver en er naar uit te kijken als een verborgen schat. En zijn God onderricht hem over de juiste wijze en leert hem. Jesaja 28, vers 26. Ook dit gaat van de Heere der Heerscharen uit. Hij is wonderbaar van raad, groot van beleid. Jesaja 28, vers 29. Hij die Adam en Eva in Eden onderwees, hoe zij het hof moesten onderhouden, wenst ook nu mensen te onderrichten. Er is wijsheid voor hem die de ploeg drijft en zaad zaait. Voor hem die op God vertrouwt en hem gehoorzaamt, opent hij wegen tot vooruitgang. Laat hem moedig voorwaarts gaan, vertrouwend op hem om in hun noden te voorzien, naar de rijkdom van zijn goedheid. Hij die duizenden voeden van 5 broden en 2 kleine visjes, is ook vandaag nog in staat ons de vruchten van onze arbeid te schenken. Hij die tot de vissers van Galilea zei, laat uw netten neer voor een vangst. Die toen zij gehoorzaamden hun netten gevuld zagen tot die bijna scheurden, wenst dat zijn volk in deze gebeurtenis ziet wat hij ook vandaag voor hen wil doen. De God die in de woestijn de kinderen Israëls het manna uit de hemel gaf, leeft en heerst. Hij wil zijn volk leiden en vaardigheid en begrip geven in het werk waarvoor hij hen geroepen heeft. Hij zal wijsheid geven aan diegenen die ernaar streven hun plicht gewetensvol en verstandig te doen. Hij die de wereld bezit, is rijk aan hulpbronnen en zal iedereen zegenen die tracht anderen tot zegen te zijn. Wij moeten in geloof hemelwaarts zien. Wij mogen ons niet laten ontmoedigen door schijnbare tegenslag, noch ons te neer laten slaan door uitstel. Wij moeten opgewekt, hoopvol en dankbaar werken, in geloof dat de wereld in haar schoot rijke schatten bergt voor de trouwe werker om die te verzamelen, voorraden die rijker zijn dan goud of zilver. De bergen en heuvelen veranderen, de aarde veroudert als een kleed, maar de zegen van God, die voor zijn volk een tafel in de wildernis dekt, zal nooit ophouden.